We zitten er warmpjes bij, vindt u niet? Ik weet dat ik ooit met Piet in Afrika geweest ben, dan is het nog iets warmer dan hier. En ik weet niet hoe die mensen het doen, maar die gaan dan nog los. Terwijl ik denk, maar als ik maar iets beweeg, dan komt er een rivier op gang of zo, heb ik het idee. Maar die gaan gewoon. En het is fantastisch om te zien. Mooi. Ik wil met u spreken vandaag. Misschien weet u, het is een tijdje geleden dat ik gewoon gepreekt heb. Misschien was dat een zegen voor u, misschien heeft u het gemist. Maar het was april de laatste keer dat ik sprak over risicovol leven. En we hadden in het begin van het half jaar hebben we gesproken over eigenlijk de innerlijke zalving, je relatie met God en die vormgeven, zodat ook de bekrachtigende zalving het koninkrijk van God door zou kunnen breken. En ik wil met u spreken de komende tijd over die drie sleutels. Risicovol leven, vandaag leefofferend en volgende keer leef vol geloof. Omdat ik geloof dat het drie sleutels zijn om ook de kracht van God door te zien breken. Belangrijk is wel dat we daar dan naar verlangen. Want het kan ook zijn dat we zeggen, nou ik vind het eigenlijk wel prima zo. Leuke kerk, leuke mensen om me heen, dat is eigenlijk wel goed. Maar doen we onze ogen open? Gisteren zaten we te eten met mensen, spraken we daar nog over. Doen we onze ogen open voor wat aan de gang is in de wereld en de enorme noodzaak dat het koninkrijk van God vandaag gaat doorbreken? Dat is niet meer, het zou wel leuk zijn, maar er is een noodzaak voor het koninkrijk van God om door te breken vandaag. En jij en ik zijn daar sleutels in. De Bijbel zegt, geweldenaars grijpen ernaar. Durven we te grijpen naar dat koninkrijk van God en dat het door gaat breken. En vandaag ga ik spreken over offerend leven. Populair onderwerp, denk ik. En Romeinen 12 vers 1 zegt het volgende. Het zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, helaas, zusters, u bent niet uitgesloten. Dat u denkt, alleen de broeders moeten offeren. Nee, het gaat om ons allemaal. Broeders en zusters, ik roep u dan op om uw lichamen te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En zegt hierachter, dat is uw redelijke eredienst. Het is niet meer dan redelijk. Om met je lichaam ook te offeren. Met je lichaam te geven. Dit vraagt om een actieve houding. En de Bijbel spreekt hier over offeren. Wat is nou offeren? Offeren is niet iets geven van wat je toch wel over hebt. Offeren is iets geven wat je iets kost. Waar je ook iets anders voor had kunnen doen. Dat is offeren. Anders is het geen offer. Stel bijvoorbeeld, wij zijn volgend jaar 30 jaar getrouwd. En op de dag zelf heb ik hard gewerkt en ga ik zo laat mogelijk naar de Jumbo toe. Omdat dan alle bloemen in de aanbieding zijn, want ze moeten toch weg. En met de 30% kortingsticker er nog op, kom ik thuis aan en zeg, schat, ik hou zoveel van je. Weet je wanneer dit een offer is? Als ik 16 jaar zou zijn en alleen een paar uurtjes bij de Albert Heijn werk en een klein salaris heb, dan is het een offer. Maar met mijn salaris van vandaag is het een leftover. En is het geen offer, het kost me niets. Offeren is dat het je ook ergens pijn doet. We houden niet zo van pijn. Maar offeren is dat het je ergens pijn doet. Dat het je ergens iets kost. En Paulus stelt uw leven dan als een levend offer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waar iemand offert, daar is zijn God. Want daar vind je wat er op de eerste plek staat. Waar iemand aan geeft, ten koste van iets anders, wat het dan ook is, daar is zijn God. Dat is wat op nummer 1 staat. Jacobus zegt ook, dat vinden we ook nooit zo'n leuke tekst, geloof zonder werk is een dood geloof. Ja, maar we moeten niks. Ja, dat is waar, maar dit is ook waar. Geloof wordt zichtbaar ergens. Het wordt zichtbaar in werken. En geloof zonder werk is een dood geloof. En we willen Gods kracht ontvangen. Maar Gods kracht ontvangen, het Gods koninkrijk doorbreken, laten doorbreken, kost ook iets. En het doet pijn. Ja, God is een God van liefde. Maar God is ook de God van offers. Als eerste hij zijn eigen zoon. Maar ook de discipelen brachten offers. En het kost offers. En ik wil met u lezen uit Galaten 6 vanaf vers 7. En misschien dat vanmorgen een beetje pijn doet. Maar mag er een beetje pijn zijn, zodat het koninkrijk van God kan gaan doorbreken in jou, door mij en door de kerk en de gemeente van Jezus heen. En dan zegt Galaten, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees, en eigenlijk staat er wie er vleeselijke dingen zaait, in vleeselijke dingen zaait, zal ook, zal uit het vlees verderf, maar je zou er ook het woord vergankelijkheid, het gaat voorbij. Het is niet blijvend, het bederft. Zal verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, geestelijke dingen zaait, zal uit de geest het eeuwige leven, maar dat is niet eeuwige leven van ik ga dood en ik ben in de hemel, maar het gaat over het leven wat nu start, zal eeuwige dingen, of je zou ook kunnen zeggen, eeuwige zaken oogsten. En laten we niet moe worden goed of waardevolle dingen te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten. Wanneer word je er moe van? Als het je wat kost. Het kost je dus iets, het kost energie, het kost ergens voor gaan. En laten we niet moe worden goed waardevol te doen, want te zijner tijd zullen we ook oogsten. Dit vinden we lastig, want ik heb liever dat ik vandaag zaai en dan vanmiddag oogst. Toch? Zo zitten we tegenwoordig in elkaar. Maar het staat te zijner tijd. Het is dus ook een tijd dat je zaait en ploegt en dat het je wat kost en je nog niet direct wat terugziet. Te zijner tijd oogsten. Als wij het niet opgeven, dat doe je ook niet als alles maar lekker loopt. Dan geef je niet zo snel op. Maar als er soms wat tegenstand komt, als het wat moeilijker gaat. Maar hij zegt, geef niet op. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dus ook met elkaar. Paulus zegt dus ook, hier met elkaar en voor elkaar te offeren. Waarom? Omdat dan ook naar de wereld buiten het lichaam van Christus zichtbaar wordt. De Bijbel spreekt dus hier over iets wat kost, offeren. En ook Jezus spreekt daarover. En vanuit deze tekst wil ik eigenlijk naar het verhaal waar Jezus eigenlijk al even op aarde rondloopt. En er gebeuren bijzondere dingen. Hij heeft inspirerende woorden. Hij spreekt over het koninkrijk van God. Maar mensen brengen ook hun zieken bij hem. Ze brengen de mensen die gebonden zijn bij hem. Hij geneest, hij bevrijdt, hij brengt een boodschap van heling. En deze man heeft iets. En op een dag komt er een jonge man naar hem toe. U kent vast dat verhaal in Markus 10. En ik lees alleen vers 17 en 21, komt ook op de beamer. Dus hoeft het niet per se op te zoeken. En dan staat er, en toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel hem voor hem op de knie en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus keek hem aan en had hem lief en hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan, neem je kruis op en volg mij. Pittig wat hier gebeurt. Als eerste opnieuw, als wij deze lezen, lezen we altijd alsof iemand alleen maar met de vraag komt, hoe zorg ik dat ik in de hemel kom? Dat is vaak hoe we dit lezen. Dat is niet wat er staat. Het woordje eeuwig leven is het woordje leven, wat betekent volheid van leven, wat geen begin en geen eind kent. Het is dus niet dat gaat straks beginnen, maar hij zegt eigenlijk, ik wil eeuwig leven wat een volheid heeft die ongekend is. Waarom komt hij daar bij Jezus mee? Omdat hij het in Jezus ziet. Hij denkt eigenlijk, wat die man heeft, dat wil ik ook. Zo'n leven wil ik, wat vandaag begint, waar de kracht van God doorheen breekt en wat tot in eeuwigheid zal duren. Hij heeft het dus niet alleen maar niet naar de hel gaan en wel naar de hemel. Hij heeft het over de volheid van leven die hij in Jezus ziet en daarom gaat hij naar Jezus toe. En dat is wat hij wil. Eigenlijk zegt hij, hoe krijg ik wat u heeft? Daar is hij eager voor. Dat is wat hij zoekt. Hoe krijg ik wat u heeft? Ik wil het vanaf nu. En hij ziet eigenlijk koninkrijk. En dan zegt Jezus, verkoop alles en geef. Verkoop alles en geef. Ergens anders zegt Jezus ook in de Bijbel, wie zijn kruis niet opneemt, is mij niet waardig. Dat vinden we geen hele fijne, leuke teksten. Maar ze staan er wel. Jezus zegt eigenlijk, wie er niet voor kiest dat het geloof hem ook iets mag kosten, mij volgen iets mag kosten, is me niet waardig. Want dan sta ik niet op één. Dan ben ik niet jouw God. Dan zijn andere dingen jouw God en ik pas er wel bij. En hij zegt tegen deze jonge man, verkoop alles en geef het weg. Verkopen en geven. Ik geloof dat het koninkrijk van God breekt ook door te geven. De hele bediening van Jezus bestond uit geven. Jezus heeft niet zo heel veel ontvangen toen hij hier op aarde was. Het koninkrijk van God breekt door te geven. Doordat hij zijn heerlijkheid aflegde en naar deze wereld kwam. Doordat hij in een gebroken wereld wilde rondlopen. Waar hij afgewezen werd, bespot werd en allerlei dingen gebeurden. En hij gaf. Hij was bereid dat het hem iets kostte tot in de dood toe. En Jezus zegt ook tegen deze jongelingen. Jongeling, geef. Laat het je iets kosten. De hele Bijbel is doordrenkt van geven. Het begint al bijvoorbeeld met Kaïn en Abel. Kent u dat verhaal? Kaïn brengt een offer, Abel brengt een offer. En het offer van Abel is goed en het offer van Kaïn niet. Dus wat men zoekt een beetje wat de oorzaak was. Maar een van de uitleggers zegt wel eens, wat er staat van Kaïn. Hij nam wat vrucht van het land en bracht het. Een beetje mijn jumbo 30% bloemen. Maar de staat van Abel, hij nam de eersteling. Het eerste, het beste. Hij koos iets moois uit wat hem armer maakte eigenlijk. En daarom sloeg God acht op het offer van Abel. Hetzelfde zien we dan in het Nieuwe Testament als Jezus bij de offerkist zit. En er is de farizeeër en er is de weduwe. En is de farizeeër die er best een mooi bedrag in gooit, maar dan voelt het eigenlijk niet. Het kost hem eigenlijk niks, maar hij gooit het erin. En de weduwe komt aan die eigenlijk geen geld heeft en zij gooit in de offerkist een in menselijke ogen klein bedrag. En Jezus zegt, wie heeft het meeste gegeven? Hij gaf van zijn overvloed, maar zij gaf van haar armoede. Hem kost het niets. Hij eet er geen boterham minder om. Maar zij moet nu de eindjes aan elkaar knopen de komende weken, omdat haar God op één staat. De Bijbel is doordrenkt van offeren. Als het volk Israël eigenlijk begint te formeren en wegtrekt, dan spreekt God, en ik vond het best een scherpe tekst in Leviticus 27. Sommigen denken nu, hij gaat het vast over geld hebben. Klopt, dat is de olifant in de kamer. Daar gaan we het over hebben. Maar niet alleen. Als God het volk is omheen, dan stelt hij de tiende in. Weet u dat in het Hebreeuws is dat tzedaka? Weet u wat tzedaka betekent? Rechtvaardigheid. Het is rechtvaardig. En God stelt de tiende in en dan zegt hij Leviticus 27, alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heer bestemd, ze zijn heilig voor de Heer. Maar als iemand toch een deel van zijn tiende vrijkoopt, moet hij het vijfde deel daaraan toevoegen. Dus als je eigenlijk zegt, maar die vruchten zien er wel heel lekker uit, die wil ik liever zelf houden. Dan kon je dat met iets anders afkopen, moest je er wel 20% aan toevoegen. Oké, scherp, toch? Stel dat we dat bij het offer zouden zeggen als we het op gaan halen. Van alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, is het tiende heilig voor de Heer. Men mag niet onderzoeken of het goed of slecht is. En men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit dier als wat daarvoor omgeruild is heilig. Dus even praktisch, wat gebeurt er? Elk tiende dier, ze gingen de kudde tellen. En elk tiende dier was voor de Heer. Dus die kudde die wordt opgedreven, die gaat onder de staf. En die herder denkt, wow, die tiende is wel een heel mooi dier. Daar zou ik goede lammetjes van kunnen krijgen, liever niet. Dus hij blikt naar een van zijn knechten, zodat hij een wat zwakker schaap, wat erachter loopt, een beetje naar voren duwt, zodat hij net op die tiende plek onder de staf doorgaat. En zegt God, als dat gebeurt, zijn ze allebei voor mij. Weet je wat God echt zegt? Reken af met je onderliggende agenda. Met je dubbele motief. Want vertrouw mij. Want hij zei ook, ik zei, ben de God die zal voorzien. En eigenlijk is het gek dat als het volk begint, dat God ook over dit soort dingen spreekt. Maar het heeft te maken dat God in jou en mij, net als hij heeft, een gevend hart wil zetten. Omdat in geven wordt het koninkrijk vrijgezet. Het geven. En de Bijbel is hier scherp over. En we vinden het lastig om hierover te spreken. En het knerpt ook altijd een beetje. En er komen allerlei dingen boven die hier gebeuren. Maar ik zou je willen uitdagen om vandaag met mij eerlijk ook naar het woord van God te kijken. En zelf je beslissing te maken wat het voor jou betekent. En hoe dat voor jou staat. De Bijbel is er scherp over. Maar Jezus ook, als hij langs Petrus Johannes komt, zegt hij, hey, laat je netten achter. Kom en volg mij. Heb je erover gedacht dat ze ook hun pensioen achterlieten? Gewoon alles achterlieten, achter hem aangingen. Jezus zei, als je allerlei dingen wil hebben, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere wat je nodig hebt, zal je toegeworpen worden. En eerlijk te vragen, jou en mijn leven, is dat de volgorde waar we uit leven? Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal komen. Is dat hoe we in elkaar zitten met elkaar? Geven zet vrij. Want door geven ontvang je. Alleen het mag niet het motief zijn. Want dan zijn we weer op onszelf gericht. Ik ga veel geven, ga ik ook lekker veel ontvangen. Nee, het principe is, als ik geef, zal ik ontvangen omdat hij voor mij zorgt. Omdat hij er voor mij is. Jezus zegt tegen de jongelingen, verkoop en volg mij. Eigenlijk spreekt Jezus hier over tijd en bezit. Tijd en geld. En daar gaan we over spreken, over die twee onderwerpen, tijd en geld. En ik nodig je uit om samen met mij eerlijk te kijken, wat zegt Gods woord hierover? En willen we het koninkrijk van God door laten breken? Jezus zegt, geef me je tijd, volg mij. In deze tijd zijn we erger op gebrand of iets past. Of iets past in onze agenda. Ik heb mij afgevraagd hoe de roeping van Petrus en Johannes vandaag de dag zou lopen. Jezus loopt over de kade van een vissersdorp. Of misschien wel langs jouw werk. En hij zegt, volg mij, Petrus, Johannes, volg mij. En Petrus en Johannes staan even stil. Wat zegt u precies? Nou, laat alles achter, volg mij. Terwijl even over nadenken of dit past in de fase van mijn leven. We hebben best een jong gezin op het moment. Ook druk. Mijn werk vraagt eigenlijk best veel van me. Dus ook druk. Ik moet ook op mijn energie letten. Ik zeg niet dat deze dingen niet waar zijn, maar ik ga wat scherpte brengen vandaag. Ik moet ook wel op mijn energie letten, Heer. Ga dus over bidden of het past. Zegt, hallo, zegt Jezus. Nu spreek ik tot je, moet ik dat dan in gebed weer doen? Nee, ik ga erover bidden of dit het moment is. Hallo, ik ben hier, zegt Jezus. Ik ben hier. Ja, maar even kijken of dit ook wel goed en passend is. Misschien is dit niet zo aardig om te zeggen. Maar het was niet hoe Jezus langsliep bij Petrus en Johannes. Jezus zei, volg mij, kom achter mij aan. Ik schrik er soms van, ook als we soms mensen vragen, en ik weet, er zijn sommige mensen nu in mijn midden in wiens oren ik dicht zou willen houden. Er zijn ook mensen, ik heb geen beelden daarbij, maar ik weet zeker dat er mensen zijn waar ik denk, daar zou een hoge drukspuit voor moeten. Gewoon om het open. Meestal als je dit heel erg binnenkomt, is het iets waar je niet helemaal naar moet luisteren. Want vaak voelen nu de mensen zich afgesproken die juist al geven en over hun top lopen. En de anderen denken, ha, dat is niet voor mij. Wees even scherp, een Heilige Geest. Ik bid dat u openmaakt en sluit in onze oren wat daarin nodig is. Weet je, Jezus kwam voorbij in het leven van Petrus en Johannes. En hij vroeg niet, heb je er tijd voor? Weet je wat hij eigenlijk vroeg? Ben je bereid om er tijd voor te maken? Ben je bereid om iets anders te offeren? Ik zeg namelijk niet dat je het erbij moet doen. Maar is er iets wat je kunt offeren, zodat ik daar kan zijn? Jezus vroeg niet of je tijd hebt. Heeft u ooit tijd? Ik heb het idee dat ik nooit tijd heb. Wie zegt, ik heb altijd tijd over. Ik heb toch nooit tijd over eigenlijk? Tijd staat vol. Maar Jezus zegt, wil je tijd voor me maken? Wat ben je bereid opzij te zetten, zodat ik daarin kan komen? Dat is wat hij aan Petrus Johannes vroeg. En ik schrik daar soms van, ook als je soms nu mensen vraagt om te dienen in het koninkrijk, dat er vaak een beetje een soort terughoudend, ja, ik weet niet of het past, ik moet er even over nadenken. Mag ik eerlijk zijn, soms mis ik ook de eer om te dienen in het koninkrijk van God. De eer. Ik weet nog dat wij gevraagd werden om dingen in de gemeente te doen, vond ik een eer. Dat ik dacht, ik mag dienen in het koninkrijk van God. En dan dacht ik, hoe gaan we dit doen? En dan maakten we de balans op en dan gingen we kijken waar we tijd konden maken en waren we bereid om andere dingen te offeren, opzij te zetten, om in het koninkrijk van God te dienen. Iets doen in het huis van God, in het koninkrijk van God, is een eer. Maar we zien het zo vaak en ik geloof dat dat iets duivels is, als iets van, ah, nog meer. Klinkt bijna hetzelfde als eer. Maar in ons hoofd vaak, oh, nog meer. Maar het is een eer om te mogen werken in het koninkrijk van God. Mensen, ik vind het een eer om te mogen bidden als mensen hier naar voren komen. Ik vind het een eer om een preek te mogen maken. Maar het kost wel tijd. Soms ook bloed, zweet en tranen. Het is een eer om een kring te kunnen leiden. Ook al voel je je misschien niet altijd capabel. Het is een eer om de beamer te mogen bedienen. Om het geluid te mogen doen. Het is een eer om koster te zijn, om koffie te schenken. Het is een eer om schoon te maken. Het is een eer als de jongste levens aan jou toevertrouwd worden. Om daar op zondag het koninkrijk van God in te zaaien. Het is een eer. En ik zeg dit omdat ik geloof het is belangrijk dat we daar naartoe teruggaan. Het was een eer dat de discipelen met Jezus op mochten trekken. Het was een eer. Maar het kostte ook een prijs. Het was niet, er is nog ergens tijd over en dan denk ik dat ik er misschien wel ben vanavond, Heer Jezus. Waar bent u? Dat is een endlopen. Ik kijk nog even. Misschien is het scherp. Het is een eer. Prediker zegt, wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. En wie naar de wolken kijkt, zal nooit oogsten. Als je kijkt of het past, past het nooit. Past nooit. Als je gaat bedenken of het de tijd is, is het nooit de tijd. Is het nooit het moment. Weet je waarom? Omdat die vijand ook in acties, ja, niet doen, niet doen, niet doen. Dan wordt hij vruchtbaar in het koninkrijk. Moeten we niet hebben. Je hebt het veel te druk. Ook voor me ter plekke misselijk worden. Gewoon. Vliegt me allemaal aan. Is het dat je aanvindt omdat je echt, omdat het niet past? Want dat is er ook, hè? Begrijp me goed. Maar als ik heel veel ga nuanceren, blijft er niks over van mijn preek. Dus ik bescherm. Of is het je excuus en de vijand die je ervan weerhoudt om vruchtbaar te worden in het koninkrijk? Ik zie mensen in onze gemeente die tijd geven. En mensen roepen jong gezin. Sifra en Rick hebben ook een jong gezin. Hebben meegewerkt in het jeugdwerk, maar daarom staan ze wel in doopbad. Een keer. Jasper en Joyce hebben een jong gezin. Maar staan in het doopbad. Waarom? Dat ze ook offeren in de tijd. Dat als je hen gaat vragen, past het allemaal in je gezin? Nee, altijd. Gaat allemaal soepel, joh, altijd. We hebben altijd tijd over. En ik zie mensen, andere mensen, die de prijs betalen die ze soms iets kost, maar dus ook oogsten. Ook oogsten. Het kost een prijs. Ik wil je meenemen naar een droomplaatje, want het komt nooit uit. Maar stel, en God gaf me dat echt op mijn hart. Hij zegt, vraag eens, ben je bereid om me elke week 2 uur van je tijd te geven? Ik weet niet waarom die zei 2 uur, maar ik had echt sterk dat hij dat vroeg. Hij zegt, vraag de mensen, ben je bereid om elke week 2 uur in mijn koninkrijk te geven? Dat is niet de samenkomst, want daar ontvang je. Dat zou lekker zijn. Ah, ik zeg al 2, hey, gefixt, ben elke week in de dienst. Zo, die 2 uur is binnen. Nee, dat is ontvangen. Dat is ontvangen. 2 uur waar het je iets kost. 2 uur per week. Waar je zegt, God, deze week, in ieder geval, welke 2 uur? Want ik hoop dat een aantal mensen niet naar beneden gaan, die nu ons denken, oh, dat is lekker. We bedenken het gelijk naar beneden. Nee. Maar als je daar nog niet zit, dat je denkt, welke 2 uur geef ik deze week aan uw koninkrijk, waar het me iets kost? Even ter vraag, ik zeg, 2 uur. Stel dat je elke dag 8 uur slaap hebt. Wie slaapt er elke dag 8 uur? Oh, dat zijn de marzelaars onder ons. Oké. Even, ik ben econoom, dus ik reken graag. Als je elke dag 8 uur slaapt, heb je per week 112 wakkere uren. Ja? Niet iedereen is dan ook echt wakker, maar dat is de bedoeling. Heb je 112 wakkere uren. Als je van die 112 uur per week er 2 uur geeft in het koninkrijk van God, voor de snelle rekenaars heb je God 1,8% van je tijd gegeven. Elke week. Wat vraagt hij veel, hè? Maar wat zou er gebeuren als wij allemaal met elkaar, ik ga u meenemen in het plaatje, allemaal met elkaar 2 uur per week zouden zeggen, God, waar kan ik geven in uw koninkrijk? Ook al vind ik het niet zo leuk. Maakt niet uit, maar ik geef deze week geef ik 2 uur in uw koninkrijk. Geef ik 2 uur in het huis. Met, laten we zeggen dat we hier zo met rond de 200 mensen zijn. Dan is er elke week 400 uur beschikbaar om met elkaar het koninkrijk van God te bouwen. Voel je ineens wat er gebeurt? Van jouw 2 uur naar met z'n allen. Als we dat zouden doen, en ik denk even aan ons huis. En er zou elke week 400 uur beschikbaar zijn om het huis te bouwen. Dan zouden we meer dan genoeg kringleiders hebben. Dat is namelijk 1 keer in de maand een avond 2 uur met een uur voorbereiding. En in de andere uren let je op je kringleden, zoek je contact. Zouden we meer dan genoeg kringleiders hebben? Zouden we meer dan genoeg klussers hebben voor alle klusjes die moesten gebeuren? Zouden we meer dan genoeg koffieschenkers hebben? Word je bij hun in de wachtrij geplaatst tot wanneer je aan de beurt bent om mee te mogen doen? Dan zouden we meer dan genoeg kinderwerkers hebben. Dan kom je op de longlist voordat je kinderwerk kan doen. Zouden we meer dan genoeg mensen voor de crash hebben? Zouden we meer dan genoeg ontwerpers hebben om dingen te maken, om PR te maken? Zouden we mensen voor de PR hebben, voor de social media? Zouden we mensen hebben om onderwijs te geven? Mensen hebben om schoon te maken? Schoonmaken zou nooit meer een probleem zijn. Sta ik vandaag op het rozen? Oh, dat is maar 1,5 uur. Heb ik nog 1/2 uur over in het koninkrijk van God. Amen. Etcetera, etcetera. Ik neem je mee naar het plaatje. Als we allemaal 2 uur zouden geven, wat zouden we met elkaar kunnen bereiken in het koninkrijk van God? En het is misschien scherp, maar wel eerlijk. Want we komen niet aan die 400 uur. En ik zie soms mensen hardlopen. Ik wil je meenemen om uiteindelijk daar zelf over na te denken. God, welke 2 uur mag ik geven in het koninkrijk van u? Leef offerend. De tweede, nu de olifant in de kamer, ons bezit. Ons geld. En ik ga met u een bekende tekst lezen, die ook scherp is. En die we van kracht hebben ontdaan, omdat we hem ook wat lastig vinden. Jezus vroeg aan de jongeling, geef me je tijd en geef bezit. En Malachi zegt het volgende. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Hey, willen we dat God terugkeert in het huis? Dat God terugkeert in deze wereld? Dat het koninkrijk van God gaat doorbreken? Ik hoop van wel. Dus we willen dat God terugkeert. En zegt God, keer eerst zelf terug. En dan vraagt het volk, Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij dan terugkeren? En dan zegt God, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. Zo, dat is even de iets minder liefdevolle kant van God die we dan tegenkomen. U berooft mij. En dan zegt u, waarin beroven wij u? Van de tiende en van het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel. Breng alle tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch daarin, zegt de Heere van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten. Zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal terwille van u de kaalvreter bestraffen. Zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidevolken zullen u gelukkig prijzen. Want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heer van de legermachten. Er zijn een aantal mensen die gelijk voelen, oud-testamentisch. Want daarmee hebben we heel vaak deze tekst geparkeerd. Dat is oud-testamentisch, dat is van toen. Prima, maar ik nodig je uit om eerlijk met mij te kijken vandaag. Want het is te makkelijk om hem alleen maar oud-testamentisch weg te zetten. Dat doen we ook niet met andere delen uit het Oude Testament. We hebben vaak een idee dat we vooral wat we lekker vinden smaken meenemen. En wat we minder lekker vinden smaken naar de achtergrond duwen. En ik ben het met u eens, deze tekst is ook vaak misbruikt. Ik vind ook niet dat je deze tekst moet gebruiken als je geld tekort hebt als gemeente. Want dan ben je aan het manipuleren. Ik heb het over uw en mijn hart van geven. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Hij zegt eigenlijk, keer terug naar mij en dan zal ik naar u terugkeren. Er zit een verband eigenlijk tussen de aanwezigheid van God en eigenlijk ook wat de Bijbel hier zegt. En dan zeggen ze, waarin dan? En dan zegt de Bijbel, in offeren. Want offeren bepaalt wat er op de eerste plaats staat in je leven. Dat is de onderliggende gedachte. Offeren bepaalt wat er op de eerste plaats staat in je leven. En dan zegt hij, u berooft mij. Eigenlijk zegt God, iets wat van mij is, hou je voor jezelf. En u berooft mij van de tiende en de offers. En dan zegt hij, de vloek, dat vinden we dan gelijk, de vloek. Maar wat is de vloek? Vloek is de absentie van God. Wat was de vloek van het paradijs? Dat ze niet meer bij God konden zijn. En de Bijbel zegt eigenlijk, als ik niet meer op de eerste plek sta, als je niet meer bereid bent om te geven, te offeren van je tijd, van je bezit, van wie je bent, dan ben ik niet de eerste God in je leven. En dit is het zichtbare waarmee God je vraagt om duidelijk te maken dat hij op de eerste plek staat in je leven. Zodat hij niet absent is en hij zegt, waarom berooft u mij van de tiende? En ik zei al, de tiende is de olifant in de kamer, want dat knerpt. En toch, we kunnen er niet omheen. De Bijbel legt een verband tussen geven en zegen. Dit is niet, de Bijbel zegt dat je zegen kan kopen. Dat is niet wat er staat. Maar de Bijbel legt een verband tussen geven en zegen. Jezus gaf zijn leven en jij en ik waren zijn zegen. Jij en ik geven aan het koninkrijk. En dat het koninkrijk bloeit zal onze zegen zijn. Waar je van geniet. Waar je met elkaar het koninkrijk ziet doorbreken. De Bijbel legt een verband tussen geven en zegen. Ik kan het niet mooier maken. Ik ga een paar vragen die dan altijd opkomen, wil ik gewoon overdenken. U mag er anders over denken. Maar mijn vraag is, denk er eerlijk over. Moet je dan tiende geven? Dat is dan altijd de eerste vraag die komt. Nee, moet je dan tiende geven? Mijn eerste vraag zou terug zijn, hoezo? Wil je graag meer geven? Bijna nooit komt die vraag voort uit het feit dat je te weinig vindt. Toch? Hij komt altijd voort. Moet dat dan? Die tiende geven. Dus het is een beetje een gemeen vraag. Wat is het motief onder de vraag? Of we tiende moeten geven? En als het motief is dat je het eigenlijk te veel bent, zul je jezelf moeten onderzoeken. Wat gebeurt er dus eigenlijk in mij? Dat ik dat niet zou willen doen. Even buiten of het moet of niet. Maar wat gebeurt er in mij dat ik op zoek ben om minder te kunnen geven? Ik herken dat wel. Als wij, ik was meer gezegd, Mago is vrijgevig dan ik. Dus als we verjaardagen hebben, is Mago altijd bereid om meer te geven dan ik. Maart heeft dat geërfd van zijn moeder. Die is ook enorm vrijgevig. Nodig ook hem uit op verjaardagen. Daar word je echt beter van. We zijn heel vrijgevig. Dus Mago kan iets in de envelop stoppen wat knerpt bij mij. En niet omdat we het niet hebben. Niet omdat we daar niet meer kunnen eten. Maar omdat ik gewoon een beetje gierig ben. Van nature. Is gewoon zo. En ik was het nog veel meer. En dankzij Mago in mijn leven is dat minder geworden. Maar ik herken dat in mijzelf. Maar ik zie ook dat ze enorm plezier heeft in het geven. En dat ik denk, ik onthoud mijzelf iets wat zij nu ontvangt. Van het geven. En zo belangrijk is, wat is je motief om minder te geven? Dus moet je tiende geven? Als eerste het motief. Tweede, de Bijbel spreekt over tiende. Inderdaad, Maleachi spreekt erover, Leviticus spreekt erover. En zeggen mensen, oud-testamentisch. Mijn tweede vraag is, vroeg Jezus meer of minder dan de tiende? Toen hij langs Petrus en Johannes liep. Hij vroeg een hele leven. Hij vroeg een hele boot. Hij vroeg hun netten. Je kunt misschien zeggen dat het oud-testamentisch is. Maar je kunt mij niet hard maken dat het Nieuwe Testament zegt dat het is wel goed om het minder te doen. Wat is ons motief? En dat is waar ik even naar zoek. Wat is ons motief om het minder te maken? Ik denk dat eigenlijk het Nieuwe Testament de lat hoger legt. In het wat we geven aan God. Het probleem is dat wij het voelen alsof God ons 10% afneemt. Je zou ook kunnen zeggen, God laat je 90% houden. Voelt ook veel prettiger. Als je er zo naar kijkt. Hoe je er naar kijkt, bepaalt je gevoel bij het geven. Als ik geef, omdat ik denk, hij moet 10% hebben. Dan doet het pijn. Als ik denk, God, mijn hele leven is van u. En u laat me 90% houden. Dat is echt peanuts. Gaan we doen. En ik zoek je motief. En nogmaals, ik ken mijn eigen motief. Want Mago heeft mij geleerd om tiende te geven. Want zelf wilde ik het eigenlijk niet. En ik geloof dat hier zegen in zit. Waarom vinden we dit zo lastig? Om tiende te geven. Nou, simpel, want we zijn Nederlanders. Wij zijn echt niet zo'n vrijgevig volk. Bijvoorbeeld Amerikanen zijn heel vrijgevig. Geven echt ontzettend makkelijk gewoon. Genieten ook van het geven. Maar Nederlanders zijn niet zo gevend. En als we geven, willen we ook heel veel controle hebben. Een gevoel bij hebben. Vroeger, in Nehemia was ik ook verantwoordelijk voor de financiën. Dus ik keek daar mee. En we hadden één broeder, ik heb het wel eens verteld, die maakte dan over. En die maakte dan per maand maakte hij bijvoorbeeld €25 over. En er stond bij 2,50 voor het jeugdwerk, 3,75 voor het kinderwerk, dat voor de diaconie. Die had gewoon zijn hele omschrijving bij het bankafschrift letterlijk echt volgezet met waarheid. En ook op de financiële avond was hij dan. En dan vroeg hij, kan je me even vertellen wat er met mijn geld gebeurd is? Hebben jullie het echt zo verdeeld? Dit is niet geven, dit is gewoon controleren. Ja, dus wij zijn Nederlanders, we geven toch wat minder graag. We vinden dat moeilijk, ik ben op en top Nederlander. En we willen heel graag controle hebben. Maar geven kost je iets. Het zorgt dat iets anders niet kan. Het zegt dat ik iets meer wil dan het andere. Dat is geven. Geven aan het koninkrijk is dat ik meer wil dat het koninkrijk gebouwd wordt dan dat ik misschien nog naar die film ga. Of nog een extra keer uit eten kan. Dat is eigenlijk wat je zegt als je geeft. Natuurlijk zijn er ook situaties, en dat wil ik toch nuanceren, dat je wel geeft, maar het niet kan. Dat kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak kan zijn dat je het lastig vindt om goede orde in je financiën te brengen. En dat het ook, dus God, als u mij vraagt om te geven, is het misschien goed dat ik het en ga doen en dat ik hulp ga zoeken bij iemand die me gaat helpen om mijn financiën op orde te brengen. En misschien wel zeggen, hé, maar zussen, zo. En jij zegt, ik wil heel graag ook gewoon mijn tiende geven. En ik wil ook kunnen leven. Kan je me helpen? Kan je met me meekijken? Want ik wil in het principe van God leven. Dan is er moed voor nodig om dat te doen. Ik geloof dat er ook mensen zijn die het echt niet kunnen geven. En daar geloof ik dat we ook met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om wel in geloof te geven en daarna elkaar te dragen. Want vanuit de tempel werd ook gedragen naar degene die behoeftig waren en waar het misging. Dus het is en-en. Als ik kijk naar wat we aan diaconie hebben, is dat niet alleen maar om uit te delen, maar is het ook om jou structureel op weg te helpen om je financiën op orde te krijgen. Samen met het principe van geven in het koninkrijk. En daar willen we op een kostbare manier ook in bijstaan je helpen. Dus als jij verlangen krijgt om hierin te gaan wandelen, en je wil God daarmee beproeven, maar je maakt hier ook zorgen om, zijn er mensen ook in diaconie met je mee willen kijken om te leren hoe je dit kan doen. Dus zo wil ik hem ook nuanceren. Niet alleen maar geef het in geloof en het komt wel goed, en verder bemoeien we ons niet met je. Nee, het is en-en. Het is ook naast je staan. Geven aan het koninkrijk. De derde is ook de stap in geloof. Want God zegt ook dat hij zal voorzien. Ik weet dat meer dit verhaal kennen. Toen wij trouwden, zei mijn goot tegen mij, ik wil tiende geven. Heb ik altijd gedaan, dus ik wil het nu ook doen. Maar ik studeerde nog, zij leerde nog. En als goed econoom had ik uitgerekend dat het gewoon niet kon. Dus geen spel tussen te krijgen. Echt, Go is heel eigenwijs. Dus hij zegt, nou prima, maar ik wil het toch doen. Ik wil het gewoon doen. En ik zei, we gaan 3 maanden doen. En als we niet uitkomen, stop ik ermee. En we gingen geven. En we waren ook creatief. Want soms in de week was het geld op. En dan gingen we bij mijn schoonmoeder eten of bij mijn ouders eten. Of we kozen er om even niet de auto te pakken. Onze kleine Suzuki, witte Suzuki Alto. En met de fiets te gaan. Maar we kwamen elke maand uit. Soms ook wonderlijk hoe er gewoon geld was. Maar ook door te zeggen, dit is wat we willen en het mag ons ook iets kosten. Dus het was niet, we gaan tiende geven en dan moeten de enveloppen maar binnenstromen. Nee, dan pak ik misschien ook een keer de fiets. Want ik vind het koninkrijk belangrijk. Ze heeft me daar een enorme les mee geleerd. En ik heb gezien, God heeft altijd voorzien in ons leven. Heeft altijd gegeven in ons leven. Volgende olifant in de kamer. Ja, je hoort hem gaan, hè? Heb ik gevraagd ook gewoon. Ik zeg, dat moment. Dat. Ja. Wie was die olifant? Was er iemand die de voetstappen herkende? Zei, ja, dat was die van mij. Nee, oké. Volgende olifant in de kamer. Moeten de tienden naar de kerk? Moeten de tienden naar de gemeente toe? Dat ook zo. Dat heeft eigenlijk ook weer met controle te maken. Dat we graag controle willen hebben waar het heen gaat. Maar ik kan er niets anders van maken dat in de Bijbel werden de tienden gebracht naar de tabernakel en later naar de tempel. Ze werden gebracht naar het huis. Malachi zegt ook, zodat er spijs is in mijn huis. Zodat er voedsel is in mijn huis. In de Bijbel zie ik dat het daar gebracht werd. Betekende wel dat het huis een verantwoordelijkheid had om zegenend te zijn. En de Bijbel zegt daar, er moet spijs zijn in mijn huis. Betekent dat alleen maar dat de priesters lekker konden eten? Nee, het is een beeldspraak die daar staat. Het staat eigenlijk, zodat er een soort leven, zodat er spijs, zodat er overvloed is in het huis. Zodat het huis kan floreren zoals het bedoeld is. En de Bijbel zegt, als eerste was het de bedoeling dat daarmee de levieten vrijgezet waren. Om het werk te kunnen doen wat in de tempel gebeuren moest, waar het hele volk mee gediend was. Ze werden vrijgezet. Maar het was ook dat het huis onderhouden kon worden. Het was ook dat het huis goed kon doen aan mensen die in nood waren. Het was ook zo dat het huis met elkaar God zichtbaar kon maken aan de volken eromheen. Want God plaatste Israël in het midden en met name de tempeldienst, de priesterdienst, was waar iedereen naar keek, want Israël was monotheïstisch en de volken eromheen niet. En zodat het huis zichtbaar werd. Zodat, en dat denk ik ook vandaag de dag, als we met elkaar onze tiende brengen naar het huis, dan kun je het werk doen met elkaar in het huis. dan kun je mensen vrijzetten in tijd. Ik zie soms ook mensen ook in ons huis rondlopen die ver over die 2 uur heen zitten. En waar je denkt, eigenlijk zou je daar ook soms tijd voor vrij moeten kunnen zetten, zodat we er allemaal met elkaar van floreren. Ik geloof dat de Bijbel dat ook bedoelt. Maar ook voor huisvesting. Kijk, we zitten nu op een zondag met mooi weer, maar u heeft ook de zondagen gezien dat mensen, tijdens de kinderen er nog zijn, op de achterste rij hier staan. En er eigen plek meer is en je met elkaar over na moet denken. Maar ik denk ook aan het onderwijs. Ik denk aan evangelisatie, er is een wereld te winnen. Ik geloof dat het huis van God heeft verantwoordelijkheid om te zaaien in bedieningen. Om te zaaien in evangelisatie, om te zaaien en te geven. Ik geloof dat het huis van God mag zaaien in diaconie, zodat als er mensen zijn die wel een tiende geven, maar echt niet rondkomen, je als diaconie ook kan zeggen, hé, maar we hebben vanuit het huis overvloed om daar te helpen. Zodat je dat met elkaar kan doen. En volgens mij is dat de economie, dat is dan mijn stokpaardje, wat God op gang wilde brengen eigenlijk in Israël. En ik kan er niet anders van maken dan dat God dat zo bedoeld heeft. Ik zeg niet dat u het moet doen. Maar ik wil u meenemen aan hoe volgens mij de Bijbel het zegt. Ik wil u meenemen naar het droomplaatje, hoe het dan bijvoorbeeld in een gemeente of bij ons in zou kunnen zijn. CBS zegt dat een gemiddeld gezinssalaris is €2500 per maand. Ik hou van cijfers, hè. €2500 per maand. In deze gemeente hebben we ongeveer 100 betaalbronnen. Dat betekent dus echtparen of wat. Dat betekent dat de gemiddelde inkomsten, de potentie in deze gemeente, is €25.000 per maand. Daar komen we niet aan, toch Hans? Nee. Ik denk misschien de helft. Maar €25.000 in de maand. Ik wil u niet meenemen dat ik nu om geld leur. Ik wil u meenemen naar het plaatje wat je zou kunnen doen. Wat zou je kunnen doen als elk gemeentelid in elke gemeente, in elke kerk. Ik weet ook niet hoe ze soms in kerk aan 1% zijn gekomen. Want die kan ik bij ons nergens vinden. Maar als elke christen over de hele wereld. Of alleen in Nederland zijn tiende zou brengen naar het huis. Welke kracht zou de kerk en de gemeente hebben om het koninkrijk van God door te laten breken? Wat zou er mogelijk zijn? In tijd vrijzetten. Wat zou er mogelijk zijn om met elkaar hier voor de buurt te betekenen? Om ons heen. Wat zou er mogelijk zijn als je denkt aan evangelisatie? Aan huisvesting, maar ook aan het zaaien in bedieningen. Zaaien in organisaties die het koninkrijk van God door laten breken. Ik wil u meenemen naar het plaatje wat er zou kunnen. Maar we vinden het lastig, want we willen zo graag de controle met elkaar. Misschien knerpt het hart van binnen, mail niet vanmiddag. Doe dat dan van de week. En het wordt nog heftiger, want de Bijbel zegt, naast de tiende waren er offers. Bovenop je tiende offerde je. En sommige mensen zeggen, moet het naar het huis? Ja, ik geef het ook aan organisaties. Ik denk dat de Bijbel bedoeld heeft dat je tiende naar het huis bent en vervolgens van je offer zaait in de organisaties. En dat is voor de een meer of minder wat je daarin kan. Maar ik geloof ook dat huizen van God, gemeentes, de verantwoording hebben om te zaaien in organisaties. Opnieuw 10% van hun inkomsten te zaaien in organisaties. Neem je mee hoe het eruit zou zien. En hoe de wereld zou kijken naar het koninkrijk van God. Ik geloof dat geen enkele gemeente, geen enkele kerk, zou ooit geld tekort moeten komen. Nooit. Omdat God een economie heeft die zichzelf voorziet. Maar, ja, zegt er een. Ik weet nog een goede tekst. 2 Korinthe 9 vers 7. Zullen we die even nazetten? Want daar staat, laat ieder goed doen zoals hij zijn hart voorgenomen heeft. Ah, gelukkig. Niet met tegenzin. Oh, nog mooier die tekst. Of uit dwang. Oh, ook heel goed. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Zo vaak is deze tekst gebruikt om het andere Oud Testamentisch te maken. En zeggen, we hoeven niet te geven. Want dat hoeft niet met tegenzin en dwang. Nee, weet je wat de Bijbel je zegt? Je moet blij kunnen geven. Maar je geeft blij aan iets wat op 1 staat. Ik ga opschieten hoor, met mijn tekst. Je geeft blij aan iets wat op 1 staat. Dus het begint met wat er op 1 staat. En Het is niet zo dat deze tekst je een vrijbrief geeft om maar terwijl jij gemiddeld salaris hebt, gewoon elke week 2 euro in de collecte te gooien. Zeg, nou, maar dat gaf ik echt mijn blijdschap. Dat gaf ik echt mijn blijdschap. Daar kan ik echt oprecht gewoon voor zijn. En God heeft de blijmoedige gever lief. Nou, ik heb er zelfs bij gesmaald toen ik het erin gooide. Dan zei, maar weet je, ik chargeer het, maar dit is soms wel wat we doen. Er zijn mensen, niet hier natuurlijk, maar wel op andere plekken, die bij wijze van spreken gevoed willen worden door het huis. Ze willen een goede preek, ze willen goede worship, ze willen dat warm is. En ze zaaien, elke maand zaaien ze 10 euro in de gemeente. Terwijl ze goed salaris hebben. Dus het is wat anders als je krap zit, hè? Begrijp me goed. Dat kan niet. Dat is niet wat deze tekst bedoelt. Dan zijn we deze tekst als excuus aan het gebruiken. En kijk maar wat er omheen staat. Want vaak lezen we vaak vers 6 en vers 8 niet. Want dan staat er, en dit zeg ik u, staat voor deze tekst, hè? Ja, mag eentje verder. Oh, sorry, ik heb hem er niet omheen gezet. Ga ik hem lezen voor je. En dit zeg ik u, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. En dan komt onze favoriete tekst. Laat ieder doen zoals hij zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. Hij staat wel in iets ander perspectief, als je de tekst daarvoor ook leest. En dan gaat hij verder. En God is bij machte om elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u wanneer u alles in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dus God zegt, als je het goed hebt, kun je ook goed zijn voor het koninkrijk. Deel het uit. Sorry mensen, dit is niet de Danny Daan-evangelie. Dit is wat gewoon de Bijbel zegt over geven. De Bijbel geeft een verband tussen geven en zegen. En ik verlang naar de zegen dat het koninkrijk van God doorbreekt. En het vraagt van ons risicovol leven. Het vraagt van ons vol geloof leven. Dus het vraagt uitstappen, geloof hebben. Maar het vraagt ook offeren. Het vraagt ook dat het jou en mij iets kost. En wat zegt Maleachi dan? Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik leg vandaag een uitdaging neer om over na te denken, voor uzelf. Ik wil niet dat u gaat geven in tijd en geld, omdat ik het mooi verwoorde, of dat je je onder druk gezet voelt, dan is het nul waard. Dan is namelijk geen offer, dan is het een afgeperste gift. Ik wil je vragen om na te denken, God, hoe zit het met mijn gevende hart? Wat gebeurt er in mij als u mij vraagt om 2 uur per week te geven? Wat gebeurt er in mij als hij over tienden en offers spreekt? Wat gebeurt er in mij? Hoe zit het met mijn gevende hart? En ik wil je vragen om deze tijd echt, deze preek niet voorbij te gaan, maar aan het werk te gaan. Wil je minimaal 2 uur per week heiligen voor God? Om hem te dienen? Of vraagt God dan te veel? Waar wil je hem dienen? Waar ga jij je 2 uur geven? Ik heb geen oordeel over waar en hoe. Ik wil je brengen naar de troon van God en samen met hem te kijken waar en hoe. Durf jij gehoorzaam te zijn en te kijken naar de tiende en je tiende en offers te gaan geven, God daarmee te beproeven. En hulp te vragen als je daarin vastloopt. Zodat mensen misschien wel met je meekijken. Omdat we verlangen hebben dat God op één staat. En toen deed hij een uitnodiging en zegt, doe je hand omhoog als dat ja is. Nee hoor, doe het niet. Doe het niet. Want ik wil je heel serieus hiermee aan de gang maken. We hebben ooit samen in ons leven het besluit gemaakt dat onze tijd van God was. Daar waren hele mooie tijden bij. En er waren ook tijden dat we er soms spijt van hadden. Dat we dachten, we zijn alleen maar aan het zaaien en we lijken soms niet te oogsten. Maar we hebben soms ook de oogst van God weer gezien. We hebben in ons leven besloten om te offeren voor ons rijkdom. We zijn nooit tekort gekomen. En ik wil je daarin uitdagen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, Ik bid, Heere, dat de vijand vanmorgen geen voet krijgt om deze boodschap te verdraaien of negatief te maken, soms in ons hoofd. Maar ik bid, Heilige Geest, dat u gaat spreken tussen ons van hoe zit het met ons offeren? Wat offeren we voor u? Heer, en u heeft de blijmoedige gever lief. Want u vraagt ons ook, zijn we offeraars? Heer, omdat er iets is wat we meer willen dan misschien wel ons eigen comfort. En Heer Jezus, ik wil meer dat uw koninkrijk doorbreekt dan soms mijn eigen comfort. Ik bid ook, Heer, voor mensen die al geven voor wie deze boodschap voor morgen niet is. Dit is niet de boodschap om mensen over de rand te duwen. Het is de boodschap om wakker te maken waar dingen in slaap gekomen zijn. Heer Jezus, en ik bid dat u ons soms uit ons comfortabele leven schudt u aan ons. En soms is dat niet altijd leuk, en soms doet het even pijn. Maar ik bid, Heer, dat we een zaaiend volk zullen zijn. Zaaiend in uw volgen. Zaaiend in tijd. Maar ook zaaiend van ons comfort. En bereid daarvan offerend. Zodat uw koninkrijk kan doorbreken. Heer, laat ons kijken naar uw discipelen. Ze gaven hun tijd, hun pensioen, ze gaven alles wat ze hadden. Heer Jezus, en ik bid dat we niet alleen zullen kijken naar wat u ons van ons vraagt, maar ook wat u ons gunt. U gunt ons zoveel. U gunt ons ook onze eigen tijd, ons plezier, genieten van dingen. Maar tegelijkertijd vraagt u ook om te geven in uw koninkrijk. En soms is het zoeken naar die balans. Heer, voor sommigen hier is die balans doorgeslagen dat ze misschien soms te hard rennen en niet goed op zichzelf letten. Heer, maar voor sommigen is misschien ook de balans doorgeslagen. Zeg, ja, eigenlijk heeft dat offer helemaal niet meer zo'n plek in mijn leven. En u maakt het een plek in Israël. U maakt het een plek onder uw discipelen. En u maakt het een plek in uw gemeente. En ik bid dat we dat goed op zullen pakken. Wil je een moment geven dat het stil is. En dat je zelf ook naar God toe. Misschien wel als je aangesproken bent van vandaag. Naar je, voor jezelf naar God toe. En zegt, God, dit besluit maak ik. Hier ben ik door geraakt. En dit besluit maak ik vandaag. Misschien wel om een tijd te geven. En zeg, hé, waar ben ik nodig? Waar kan ik meedienen? Misschien wel besluit geven. Ja, God, eigenlijk houd ik u ver weg van mijn financiën. En u krijgt de 30% jumbo bloemen. Maar dat wil ik om in mijn leven. U krijgt mijn beste. Mijn eerste. Dank u voor de 90% die ik mag houden. Zo wil ik je allemaal zegenen. In je persoonlijke overleg met God. En Heilige Geest bid ik dat u spreekt. Liefdevol. Want u bent tegelijk ook niet arm. Dat u in de problemen komt als wij niet geven. Het gaat u om ons. Om ons. In Jezus' naam. Amen. Amen.